Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En wat er verder volgt in het 12e vers van Psalm 118. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 25 vers 2 naar de wet des Heren. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27 vanaf het 57ste vers tot en met hoofdstuk 28 vers 7. En vervolgens ook uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 7. Dus Matteüs 27, vers 57 tot en met 28, vers 7. En Marcus 16, vers 1 tot en met 7 zijn de schriftlezing voor deze morgen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor deze morgen is uit Matteüs 27 vanaf het 57ste vers tot en met 28 vers 7. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En al daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des andere daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen lieden, gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de 1e dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. Tot zover de 1e schriftlezing. De 2e schriftlezing is uit Marcus 16. Marcus 16. En daarvan de 1e 7 versen. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat ze kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de 1e dag der week kwamen zij tot het graf, als de zon opging. En ze zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling, zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit, lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot hen, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruisigd was. Hij is opgestaan, hij is hier niet, zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Tot zover de 2e schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 28... en daarvan een gedeelte van vers 2. Matteüs 28, vers 2, middelste gedeelte waar we deze woorden lezen. Een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur. Tot zover. We willen de Heren eerst bidden om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden willen we bijzonder denken aan broeder Scheffers, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En we willen ook denken aan onze oude broeder Noordzee, die weer uit het ziekenhuis thuis kwam. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo geeft u het ons, dat deze morgen uw dag mocht aanbreken. En van alle zondagen in het jaar is deze zondag toch wel een heel bijzondere dag. Omdat we heel bijzonder op deze dag mogen stilstaan bij uw opstanding uit de doden. U overwon dood en zonde en graf. En u brengt ons vanmorgen onder uw woord, al is het dat de meesten van ons thuis moeten meeluisteren. Maar u geeft het ook daar, dat het woord de huizen mag bereiken. En we bidden van u, Heere, wil u als de grote opgestane levensvorst van morgen in ons midden komen. We herlezen het in uw evangelie, en als de deuren gesloten waren, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. Dat deed u op de eerste paasdag, op de dag van uw opstanding, maar u bent nog dezelfde. En we bidden of u door woord en geest datzelfde wonder deze morgen ook onder ons wil doen, hier in de kerk en thuis als we meeluisteren. Wil u zelf komen door gesloten deuren heen, en wat zijn er van onze kanten gesloten deuren? Wij moeten voor u belijden dat de deur van ons hart van nature zo dicht is voor u en voor uw woord en voor het onderwijs van uw woord. En wat moeten degenen die genade kennen daar ook over klagen? Dat alles zo toegesloten kan zijn. Misschien dat we wel met een steen op ons hart vanmorgen meeluisteren. Maar wil u geven, Heere, dat dan dat wonder toch gebeuren mag. Dat u zelf komt. En dat u alle hindernissen wegneemt. Dat u de steen van schuld en de steen van ongeloof en de steen van vijandschap en de steen van onmogelijkheid afwentelt. En dat u zelf komt en dat u het zegt tot schuldige zondaren, terwijl u uw handen uitbreidt: vrede zij uw lieden. Heere, zegen zo uw woord. Geeft u dat het mag overkomen in de huizen. Zegent u de middelen die daartoe gebruikt worden. Geef uw zegen aan onze broeder die daar verantwoordelijk voor is. We dragen allen die een taak in de dienst hebben aan u op. We bidden of u ons helpen wil bij het luisteren. Het kan voor sommigen van ons bijzonder moeilijk zijn om onze aandacht te richten op uw woord. Geeft u dat dat toch door u geschonken mag worden, Heere. Dat onze gedachten als het ware door u gevangen genomen worden. Onze gedachten die zo alle kanten op kunnen zwerven. Maar geeft u dat we vanmorgen geboeid mogen worden door uw woord en boven alles door uw Heilige Geest. En dat we mogen luisteren zoals we nog nooit geluisterd hebben. Zou u alles wat hinderen kan willen wegnemen? Dat is, Heere, van onze kant zoveel. Geeft u uw dienaar wat nodig is in het spreken. Geef hem opening in uw woord. Geeft u hem, Heere, bewogenheid van hart. Laat hem de omstandigheden ook hem niet hoeven hinderen. Maar wil u zelf ook vanmorgen in ons midden zijn en wilt u uw woorden maar voorspreken, opdat er in de prediking nagesproken mag worden. Heren, we dragen zo een ieder aan u op. Heel bijzonder denken we aan de zieken. Mogen we onze broeder Scheffers aan u opdragen, die gisteren op zijn verjaardag in het ziekenhuis moest worden opgenomen. U kent, Heren, zijn omstandigheden en u weet van de lichamelijke zorgen waar hij bekend mee is en die al eerder hebben gespeeld en die nu weer lijken op te spelen. Wilt u hem gedenken en geven wat nodig is? Zorgt u voor hem, lichamelijk? En laat het zo zijn dat hij het niet benauwd hoeft te hebben. Maar boven alles bidden we van u of u hem ook geestelijk nabij wil zijn. En of u ook daar wil waarmaken in het ziekenhuis. En als de deuren gesloten waren, kwam Jezus en stond in het midden en zeide: vrede zij u. Heere, zo dragen we maar aan u op met alle die hem lief zijn. De kinderen, de kleinkinderen, wil u ook aan hen gedenken in de zorgen die ze ongetwijfeld hebben over hun vader en opa. We dragen aan u op onze oude broeder Noordzij, die weer uit het ziekenhuis mocht terugkeren naar zijn woning. U hebt dat nog willen geven, Heere. Maar u weet ook van de zwakheid van zijn lichaam. En we bidden of u hem sterkte en al het nodige wil geven. Verlichting van de klachten. Zorgt u ook in zijn leven voor hem naar lichaam en ziel. Want wanneer we oud geworden zijn, Heere, dan weten we dat we zo heel dicht zijn bij het einde van ons leven. En dan mag het gebed zijn of u nog sparen wil. En tegelijkertijd, Heere, laat het ons gebed ook veel mogen zijn. Of u wilt toebereiden en wil voorbereiden op de ontmoeting met u. Heere, gedenk onze broeder dan zo. En laat de zorg die ook thuis aan hem gegeven mag worden, worden gezegend. Sterkt u daartoe ook alle die daartoe een taak hebben. Mogen we allen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn ook bij vernieuwing aan u opdragen. U weet dat er heel veel op hen afkomt. Wilt u als een beschermend schild om hen heen zijn. En wilt u hen kracht, wijsheid, moed, maar ook genade geven om hun werk te kunnen doen. We bidden u, Heere, voor de eenzamen. We denken aan de ouderen. We denken aan de zieken thuis. Wil u hen gedenken en wil u hen helpen. Wees met de rouwdragenden. Vertroost hen in hun geween, in hun gemis. Heere, wilt u vanmorgen geven dat het woord dat gepreekt staat te worden tot eeuwige zegen zou mogen zijn. U weet wat we geestelijk nodig hebben. U bent de grote kenner van de harten. Schenkt u het. En wilt u ons trouw maken in het luisteren naar uw woord. We kunnen deze morgen niet zien wie er in de kerk zijn, Heere. Althans, voor een heel klein deel kunnen we dat vaststellen. Maar we kunnen niet zien zoals we dat normaal gesproken zien of een ieder is opgekomen. Maar we bidden van u, u die alle dingen ziet, wilt u met een wakend oog zien op onze gemeente en geeft u de liefde in het hart en de trouw om te luisteren naar uw woord op de momenten dat dat mogelijk is. Wees u met onze jonge mensen. Wilt u ook aan hen denken als ook hun leven zo stilstaat? Geeft u dat het hen ertoe mag brengen om u de Heere te zoeken in uw woord en in het gebed. Wees u met de kinderen deze morgen. Help ze bij het luisteren. Laat er ook voor hen een woord bij zijn. En wilt u met uw Heilige Geest ook werken in hun harten. We bidden u, Heere, voor degenen die nieuw leven mogen verwachten. Wees u met de aanstaande moeders. Wil ze kracht geven. Wil u waken over het ongeboren leven. En geef veel gebed aan de aanstaande ouders. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. Niet om iets uit ons, Heere, want wij moeten ook vanmorgen, terugziende op de achterliggende week, onze zonde voor u belijden. De psalmdichter zegt het. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En als we eerlijk gemaakt worden, dan moeten we hetzelfde zeggen aan het einde van deze week en aan het begin van een nieuwe week. Heere, treed niet met ons in het gericht, maar verzoen de schuld en schenk ons uw genade. En schenk ons zo een zegen deze morgen. We bidden het om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 118e psalm en daarvan het 11e en het 13e vers. 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En ook vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. 11 en 13. Van Psalm 118. U kunt op een ander moment uw liefdegaven voor de Heere en voor zijn dienst overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. En ter voorbereiding op de prediking willen we nu eerst gaan zingen. Geliefde gemeente, een van de meest indrukwekkende geschiedenissen uit het Oude Testament, zeker voor de kinderen, is Daniël in de leeuwenkuil. We kennen die geschiedenis. De koning heeft een wet uitgevaardigd dat er 30 dagen lang aan niemand van de mensen of van de goden, zoals er in die wet geschreven stond, iets gevraagd mocht worden behalve aan de koning zelf. En die wet kan Daniël niet gehoorzamen. Hij moet 3 maal per dag zijn knieën buigen voor de God van zijn leven. Daar kan hij niet zonder. En we weten wat er dan gebeurt. Daniël wordt in de leeuwenkuil gegooid. En dan staat er in Daniël 6 dat er op de mond van die kuil een grote steen werd gelegd en dat die steen werd verzegeld. En op het moment dat dat gebeurt, wordt Daniël menselijk gesproken levend begraven. Want menselijk gesproken was er geen enkele verwachting dat hij het verblijf in de kuil van die verschrikkelijke roofdieren zou overleven. Maar de Heere vergeet zijn kinderen en zijn knechten niet. Mijn God, zegt Daniël later, heeft zijn engel gezonden en de muil van de leeuwen toegestopt. En als dan de volgende morgen de koning met een droevige stem bij die leeuwenkuil roept: Daniël, heeft uw God u kunnen verlossen? En er was bij die koning niet zoveel verwachting. Maar dan blijkt dat de Heere nabij is geweest. En dat de Heere Daniël in het grootste gevaar heeft gered. Die geschiedenis is als het ware een hele flauwe voorafschaduwing van de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Een hele flauwe afschaduwing maar. Want Daniël is niet echt gestorven. Hij is op een wonderlijke manier voor de dood bewaard. En dat betekent ook dat hij niet echt uit de doden levend is geworden de volgende morgen. En dat geldt voor de Heer Jezus Christus wel. Hij is echt gestorven. Daarom moest hij ook begraven worden. En hij is ook uit de dood en uit het graf echt opgestaan. Maar net zoals dat voor de leeuwenkuil gold, werd ook zijn graf afgesloten met een grote steen die verzegeld werd. En wat er op paasmorgen gebeurt, we hebben het gehoord in onze tekstwoorden. Dan daalt er een engel uit de hemel neer en die treedt op dat graf toe en die rolt die grote zware steen weg en die verbreekt de zegels. En wat dat betekent, wat voor paasboodschap daarin ligt, daar willen we met de hulp van de Heere op deze paasmorgen bij stilstaan. En we schrijven onder onze tekst van vanmorgen: de viervoudige paasboodschap van de afgewentelde steen. De viervoudige paasboodschap van de afgewentelde steen. 2 gedachten. Allereerst, wat de steen voor het graf ons boodschapt. En in de tweede plaats, wat de afgewentelde steen ons boodschapt. Dus in gedachten zullen wij eerst letten op de steen zoals die voor het graf ligt en het graf afsluit. Wat wil dat precies zeggen? Wat is het eigenlijk voor steen die daar voor het graf ligt? Wat voor boodschap ligt daarin? Dat is nodig om de paasboodschap in onze tweede gedachte te kunnen verstaan. Want dan willen we nadenken over wat de afgewentelde steen ons boodschapt. En dan geven de Heer ons hier in de kerk en ook thuis meeluisterend zijn onmisbare zegen. De tekst van vanmorgen, gemeente, brengt ons bij het graf van de Heer Jezus. Dat is, en we weten dat denk ik allemaal, een heel ander graf dan de graven in ons land. Wanneer wij iemand moeten begraven, dan wordt er een kuil gegraven, een graf gegraven in de grond. Maar in het land van de Bijbel was het zo dat als er iemand begraven werd, zeker een rijke begraven werd, dan werd er een graf uitgehakt, uitgehouwen in de rotsen. En kinderen, zo'n graf was eigenlijk een klein kamertje. Uitgehakt in de rotsen en via een lage opening, een soort deuropening, waarbij je moest bukken, kwam je in zo'n grafkamer. En in zo'n grafkamer was er dan een stenen bank uitgehakt, of een nis in de muur. En op zo'n stenen bank of in zo'n nis werd degene die gestorven was dan voorzichtig neergelegd. Dat is ook gebeurd met de Heer Jezus op Goede Vrijdagavond. Als Jozef van Arimathea en Nicodemus gekomen zijn om de Heer Jezus te begraven, dan hebben ze het lichaam van de Heer Jezus in het nieuwe graf, in de rotsen uitgehouwen van Jozef van Arimathea neergelegd. Op zo'n stenen bank of in zo'n nis. En ze hebben het lichaam van de Heer Jezus nog in linnen doeken gewonden. En ze hebben er nog kostbare kruiden aan toegevoegd. Maar daarna hebben ze die kleine donkere grafkamer verlaten. Ze hebben zich weer moeten bukken. Ze zijn naar buiten gegaan. En toen ze buiten kwamen, toen hebben ze misschien met de hulp van wat dienaren een grote, ronde, zware steen genomen. En die hebben ze met vereende krachten voor de opening van het graf gerold. Zodat de deur van het graf als het ware afgesloten is. Ja, en dan gebeurt er de volgende dag, de zaterdag nadat de Heer Jezus gestorven is, stille zaterdag, zoals we die zaterdag wel noemen, nog iets. Dat hebben we ook gelezen vanmorgen in de eerste schriftlezing. Dan gaan de Joodse leidslieden, de Farizeeën en de overpriesters met elkaar naar Pilatus toe. Het was wel Sabbat. En ze moesten eigenlijk rusten en ze mochten zeker niet naar zo'n heidense stadhouder toe op de Sabbat. Maar hun vijandschap tegen de Heer Jezus was zo groot dat ze dat toch hebben gedaan. En dan zeggen ze tegen Pilatus, we herinneren ons dat deze verleider, vreselijk, zo noemen ze de Heer Jezus, een verleider. We herinneren ons dat deze verleider toen hij nog leefde heeft gezegd, na 3 dagen zal ik weer opstaan. En nu zijn we bang, zeggen ze, dat zijn discipelen zullen komen en dat ze het lichaam van de Heer Jezus uit het graf zullen stelen. En dat ze dan het gerucht gaan verspreiden dat de Heer Jezus is opgestaan. En als dat gebeurt, dan zal, zo zeggen ze, de laatste dwaling nog erger zijn dan de eerste. Daar bedoelen ze mee. Dat zou nog erger zijn als de mensen geloven in een opgestaande Heer Jezus, dan dat de mensenmenigte hem volgde toen hij nog op de aarde was en toen hij nog rondging, al wonderen doende en onderwijsgevend. Pilatus heeft dat zo aangehoord en hij begrijpt waar het deze mensen om te doen is. Ze willen dat het graf bewaakt zal worden. En dan zegt Pilatus het kortaf, gij hebt een wacht. Daar bedoelt Pilatus mee, u kunt een paar Romeinse soldaten meenemen. En die zullen dan de eerstkomende dagen tot en met de 3e dag toe het graf bewaken. En die zullen erop toezien dat de discipelen niet zullen komen om het lichaam te stelen. En dan gebeurt er nog iets. Het laatste vers van hoofdstuk 27. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht. Dat wil dus zeggen, voor die zware steen die voor het graf van de Heer Jezus ligt, komen dus Romeinse soldaten te staan. Maar dan, helemaal aan het einde van het hoofdstuk, de steen verzegeld hebbende. Dat is het derde wat er gebeurt. Er wordt ook nog eens een zegel aangebracht op de steen. Hoe gebeurt dat precies? Waarschijnlijk moeten we het ons zo voorstellen, die steen die lag tegen de rotswand aangedrukt. En wat er nu gebeurt is, er wordt wat zacht leem, een soort zachte klei, gedrukt tussen de steen en de rotswand. En in dat leem, in die klei, wordt het stempel van de Joodse raad, het officiële stempel, gedrukt. En de zon die opgegaan is over Jeruzalem, die hoeft op die zaterdag maar een klein poosje te schijnen op die klei, op dat leem, en dan wordt dat leem hard. En dan zit daar als het ware een plakkaat tussen die steen en tussen de rotswand met een stempel daarin. En als nu die steen maar op zijn plaats blijft, dan blijft dat zegel daar ook onaangetast zitten. Maar op het moment dat er iemand zou komen, bijvoorbeeld in de donkere nacht, en die zou zo in het verborgene die steen wegrollen om het lichaam van de Heer Jezus te roven, ja, dan kan het niet anders, of dan wordt dat zegel gebroken. Dus dat zegel, dat is bedoeld als een manier om erop toe te zien dat het graf niet ongezien, ongemerkt, toch door iemand geopend zou worden. Wel, dat is zo wat we in gedachten voor ogen krijgen aan het begin van ons teksthoofdstuk. Het graf met de steen daarvoor, een wacht van Romeinse soldaten bij die steen, en de steen is bovendien verzegeld. En in het graf rust het lichaam van de Heer Jezus. Wat betekent dat? Wat wil dat precies zeggen? Wel, het eerste wat we vanmorgen moeten bedenken als we over deze dingen nadenken, en dat is nodig nog een keer om de paasboodschap die we straks zullen beluisteren echt goed te kunnen begrijpen. Het eerste wat we moeten bedenken is dat als het lichaam van de Heer Jezus begraven wordt, in die donkere rotskamer wordt neergelegd, dat ook dat nog iets is van de vernedering van de Heer Jezus. Ook dat moest hij ondergaan. Ook dat is een deel van de prijs die hij moet betalen om de schuld van zijn kerk vrij te kopen. Om die schuld van zijn kerk te verzoenen. De Heer Jezus moest daar niet alleen voor lijden en sterven, maar hij moet daar ook voor begraven worden. En hij moet daar ook tot de derde dag toe voor in het graf rusten. Hij moet als het ware, als ik het zo zeggen mag, enkele dagen lang naar zijn lichaam, naar zijn menselijke natuur, wat zijn lichaam betreft, worden opgesloten in de strafgevangenis van het graf. Ook dat was voorzegd in Jesaja 53. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat wil zeggen, hij is begraven in het graf van een rijke man, Jozef van Arimathea. Dat moest. Dat was een deel van de prijs. Dat moest vanwege de schuld waarvoor de Heer Jezus die hele weg moest gaan. Kijk, en als we dat allereerst bedenken vanmorgen, dan begrijpen we ook wie het ten diepste is die die grote, zware steen voor het graf rolt. Ja, we zullen straks nog wel een keer zien dat zijn mensenhanden geweest, maar het is ten diepste de hand van God de Vader geweest, die die steen voor het graf van zijn eigen zoon rolt. En die zijn eigen zoon, met eerbied gesproken, opsluit in de gevangenis van de dood, omdat ook dat hoorde bij de prijs die zijn recht eiste. Omdat ook dat hoorde bij de prijs die betaald moest worden voor de schuld van Gods kerk. En daarom is de steen die voor het graf ligt, allereerst een steen van schuld. Er is nog iets te zeggen over die steen. En dan ga ik met u nog even terug naar de mannen die de Heer Jezus hebben begraven. Dat waren, de kinderen weten het nog wel, dat waren Jozef van Arimathea en Nicodemus. En waarom is het eigenlijk dat ze de Heer Jezus begraven hebben? Wel, we zouden kunnen zeggen, als ze zo tegen de avond van Goede Vrijdag naar Pilatus toe gaan en vragen om het lichaam van de Heer Jezus, dan is het de liefde tot een gestorven Heer Jezus die hen daartoe brengt. Nicodemus en Jozef van Arimathea zijn heel lang nachtdiscipelen geweest van de Heer Jezus. Ze durfden er niet voor uit te komen dat ze ook tot zijn volgelingen behoorden. Maar hier, als de Heer Jezus gestorven is, dan komen ze ervoor uit. Dan breekt de liefde naar buiten. En dan willen ze vanuit de liefde van hun hart aan het lichaam van de Heer Jezus de laatste eer bewijzen. Dan zijn ze trouwens, gemeente, moet u daar ook even op letten, dan zijn ze maar met enkelen. Twee mannen, misschien wat helpers. Een paar vrouwen die op een afstand de begrafenis van de Heer Jezus gadeslaan. Johannes, de evangelist, die het ook gezien heeft. Laat dat tot troost mogen zijn voor diegenen die in deze tijden een geliefde moeten begraven. En die daar slechts met een enkeling bij aanwezig kunnen zijn. Bij de begrafenis van de Heer Jezus waren slechts enkelen. Maar als Jozef van Arimathea en Nicodemus de Heer Jezus begraven vanuit de liefde van hun hart, want dat is zo, dan moeten we tegelijkertijd ook nog iets anders zeggen. Dan moeten we tegelijkertijd ook zeggen, nee, niet door ons boven hen te stellen, maar door in gedachten maar naast hen neer te buigen, dat er op dat moment in het hart van deze mannen geen geloof is in de opstanding van de Heer Jezus. Ze hebben de Heer Jezus begraven en ze hebben de liefde aan hem bewezen. Maar op het moment dat zij die zware steen voor het graf van de Heer Jezus rollen, is er geen spoort je geloof dat de Heer Jezus op de derde dag weer zou opstaan uit de doden. En dat had de Heer Jezus wel bij herhaling gezegd. Hij had zijn lijden aangekondigd, maar hij had ook aangekondigd dat hij weer zou opstaan uit de doden. Hoe weten we dat? Dat geloof ontbrak bij deze mannen. Wel omdat als ze dat geloofd hadden, ze niet alleen die grote steen voor het graf hadden gewenteld, maar dan hadden ze op de derde dag, op de opstandingsmorgen, ook nog iets anders gedaan. Dan hadden ze zich gehaast naar die plaats waar ze de Heer Jezus begraven hadden. En dan hadden ze aan het begin van de dag die zware steen met vereende krachten weer afgewenteld van het graf. En als ze dat zegel hadden gezien, dan waren ze naar Pilatus gegaan en dan hadden ze het misschien nog gevraagd, mogen we dat zegel nu verbreken? Dan waren ze in ieder geval in de hof van Jozef van Arimathea gekomen. Om te zien of het al zou gaan gebeuren. Of de Heer Jezus al zou opstaan uit de doden. Maar u leest er niet van in het opstandingsevangelie. U komt de namen van Nicodemus en Jozef van Arimathea niet tegen. En daarom, hoezeer de liefde ook hun handelen heeft gestempeld, toch is de steen die zij voor het graf wentelen ook de steen van ongeloof. Er is nog iets te zeggen over die steen. Steen van schuld. Want God de Vader besluit het lichaam van zijn zoon in de strafgevangenis van de dood steen van ongeloof, want het geloof in de naderende opstanding van de Heer Jezus lijkt helemaal te ontbreken bij Jozef van Arimathea en Nicodemus. Maar het is in de derde plaats ook de steen van vijandschap. En dan denk ik aan wat we gehoord hebben, wat er op zaterdag, op stille zaterdag, met die steen gebeurde. Die steen die werd bewaakt en die steen die werd verzegeld. En hoe kwamen de Joodse leidslieden, de fariseeën en de overpriesters erbij om dat zo te doen? Omdat hun hart vervuld was met vijandschap tegen de Heer Jezus. Zelfs na zijn sterven kunnen ze hem niet met rust laten. Zelfs na zijn sterven spreken ze nog vol minachting over hem. Wij worden indachtig dat deze verleider heeft gezegd: na 3 dagen zal ik opstaan, zeggen ze. En het is vanuit de vijandschap tegen Christus dat ze het graf verzegelen. En dat ze het helemaal willen afsluiten, zodat hij in hun dwaze beoordeling als het ware geen enkele kans krijgt om op te staan. De steen die voor het graf ligt is een steen van vijandschap. Dat is het derde. En dan de laatste invalshoek van waaruit we die steen bezien. Want het is paasmorgen geworden. En in de vroege morgen zien we enkele vrouwen door de stadspoort van Jeruzalem gaan met kostbare specerijen en zalfolie meegenomen, omdat ze het lichaam van de Heer Jezus willen zalven. En in het hart van die vrouwen is precies hetzelfde als wat we zojuist zeiden over Nicodemus en over Jozef van Arimathea. Het vuur van de liefde brandt. En het vuur van de liefde maakt hen gaande. Maar daar is ook zo de rook van het ongeloof. En terwijl ze uitgaan in de richting van het graf, getrokken dat ook door de liefde van de opgestane Heer Jezus, die ze zo nog niet kennen, komt er bij hen een vraag op. De vraag die we gelezen hebben in onze tweede schriftlezing, Markus 16. Wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Want die steen is zeer groot. Kijk, en als we die vraag zo beluisteren in het licht van wat we zojuist hebben gezegd, dan krijgt die vraag een geweldig diepe betekenis. Wie zal ons de steen van het graf afwentelen? De steen van schuld. De steen van vijandschap. De steen van ongeloof. En voor die vrouwen die op de paasmorgen naar het graf van de Heer Jezus toe gaan, is daar nog iets aan toe te voegen, want die steen betekent hen ook, voor hen ook, de steen van scheiding. Die steen die het voor hen onmogelijk maakt om het graf in te gaan. De steen van onmogelijkheid. Kijk, en dan trekken we vanmorgen, het heeft een poosje geduurd om duidelijk te maken wat die steen, als we er goed over nadenken en we die steen zo vanuit verschillende invalshoeken bekeken hebben, vanuit de invalshoek van Gods recht en onze schuld, vanuit de invalshoek van het ongeloof van Gods kinderen, vanuit de invalshoek van de vijandschap, vanuit de invalshoek van de scheiding en de onmogelijkheid die een zoekende zondaar zo ervaren kan. Maar wanneer we dan de lijnen vanuit deze dingen doortrekken, ja, dan zeggen we vanmorgen: misschien is die vraag van de vrouwen wel precies uw vraag of jouw vraag. Misschien zit u op paasmorgen wel met een steen in uw hart. En u vraagt zich af, het is vandaag eerste paasdag 2020, maar hoe zal ik ooit de zegen van Pasen ervaren? En misschien dat u afgelopen Goede Vrijdag met verwachting u onder het woord hebt gezet en met hoop. En met een gebed, Heere, mag het nu eens openvallen voor mij. Maar bleef alles zo toegesloten. En u vraagt zich af, hoe zal het ooit kunnen? Steen in uw hart. Een steen van schuld. En wie zal die zware grote steen van mijn schuld ooit afwentelen? De steen van ongeloof. Van de staat van het ongeloof. Die verschrikkelijke staat waar we van nature in leven. En wie zal dat ongeloof toch verjagen en wegnemen? Maar ook de steen van de stand van het ongeloof. Want wat kunnen Gods kinderen toch te strijden hebben? En wat hebben ze te strijden met het ongeloof? Dat is een van de grootste vijanden. En daar moeten Gods kinderen maar nooit aan gewend raken. Dat ongeloof zo kan opspelen. En dat moeten we ook maar nooit proberen te vergoeilijken. Maar als dat ongeloof zich laat gelden, dan is het zo nodig om daaronder te zuchten en het te vragen als een roep naar de hemel. Wie zal ons de steen van dat ongeloof afwentelen? De steen van de vijandschap. En misschien ook dat wel uw vraag is, als u bij uzelf ervaart dat er zoveel vijandschap is tegen God. Tegen de weg die hij gaat. Tegen zijn rechtvaardig oordeel over uw leven en u briest er misschien tegen en u komt er tegen in opstand. En misschien dat je wel helemaal niks van God wil weten. En dat je een hekel hebt aan God en aan zijn dienst, een steen van vijandschap voor je leven. En wie zal die steen wegnemen? En wie zal die steen afwentelen? Steen van scheiding en van onmogelijkheid. Als u vanmorgen zo onder het woord zit en het zegt, och Heere, hoe zal ik toch ooit tot u komen? Hoe zal ik toch ooit genade vinden? Hoe zal er ooit voor mij een geopende toegang zijn? Alles lijkt zo toegesloten. Alles is zo onmogelijk. En misschien dat u vanmorgen wel net als de vrouwen uitgegaan bent. En dat er iets van liefde in uw hart mocht zijn. Tot het woord van de Heer en tot de dienst van de Heer. Dat u zo zit te luisteren vanmorgen. Maar dat u de steen niet weg kan nemen. En dat u het vanmorgen zeggen moet. Wie zal die steen afwentelen? Want de steen is zeer groot. En als dat nu de vraag is van uw hart. Als dat nu de nood is van je leven. Steen van schuld. Steen van onmogelijkheid. Steen van ongeloof. Steen van vijandschap. Dan roept de Heer het u vanmorgen nog toe vanuit zijn woord. Zie toch op dat wonder van Pasen. Dat God nu zelf een engel vanuit de hemel zendt. Een boodschapper die op zijn gezag en met goddelijke opdracht en volmacht die grote steen gaat afwentelen van het graf. En wanneer we over die dingen na gaan denken in onze tweede gedachte, wat de afgewentelde steen ons boodschapt, dan is het alsof de Heer het vanmorgen, mensen die moeten klagen over zoveel stenen, toeroept. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. We gaan ervan zingen met Psalm 69 en daarvan het 13e vers. Psalm 69, vers 13. Want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur. Wie zal ons de grote steen die voor het graf is afwentelen? En dan horen we het in onze tweede gedachte. Hoe op de paasmorgen, de morgen dat de Heer Jezus opstaat uit de dood, de morgen dat de Heer Jezus het graf van binnenuit openbreekt, God de Vader een engel uit de hemel zendt. Want zo moeten we onze tekst verstaan. Als er gesproken wordt van een engel uit de hemel, dan wordt daar nog eens mee onderstreept. God de Vader zelf zendt die engel naar de aarde toe. En wat die engel doet, doet hij in opdracht van God. En wat is het dan wat die engel doet? We lezen, hij kwam toe. Hij treedt op het graf van de Heer Jezus af. En hij wentelt de steen af van de deur. Kijk gemeente, dat is allereerst. En dan verwijs ik terug naar het eerste gedeelte van de preek. Dat is allereerst de steen van schuld. Die steen die de Heer Jezus naar zijn lichaam gevangen hield. In de strafgevangenis van de dood. Omdat ook dat hoorde bij het lijden van de Heer Jezus en bij de vernedering en bij de prijs die hij moest betalen. Maar wat gebeurt er op paasmorgen? Dan zendt God de Vader die engel. En die engel moet de steen van voor het graf wegrollen. En als het ware de strafgevangenis openen. En dan zegt God de Vader het door die machtige indrukwekkende daad waarbij de aarde beeft, zoals het tweede vers het zegt. Er is volkomen genoeg gedaan. De prijs die de Heer Jezus Christus heeft betaald is volkomen genoeg. Daar hoeft niets, maar dan ook niets meer bij. Ik vind in gunst. En niet in wraak mijn lust, de hitte van mijn gramschap is geblust. De steen van schuld wordt weggewenteld. En daarom is het ook dat niet de Heer Jezus zelf die steen wegrolt. Dat had de Heer Jezus kunnen doen, kinderen. Want de Heer Jezus is zelf ook God. En dat betekent, hij is ook almachtig. Hij is opgestaan uit de doden. Menselijk gesproken had die steen er ook nog kunnen blijven liggen. Dan had de Heer Jezus ook het graf wel uit kunnen gaan. Want de Heer Jezus kwam als de deuren gesloten waren. Als hij aan de discipelen verscheen. Maar dat de engel de steen moet afwentelen. Is allereerst om duidelijk te maken. De prijs is volkomen betaald. Aan het recht van God is volkomen genoeg gedaan. De eer van God is volkomen hersteld. Wat de Heer Jezus vooruitblikkend al riep op Goede Vrijdagmiddag. Het is volbracht. Dat wordt nu door God de Vader herhaald. Er is volkomen voldaan. En als zo de steen van schuld wordt weggerold, dan wijst dat gebeuren ons op de Heer Jezus Christus als een volkomen zaligmaker. U die genade mag kennen en die zo vaak door het donker gaat. U die misschien zo bedrukt kan zijn onder de steen van uw schuld, zie toch op dit machtige gebeuren. In het sterven en in de opstanding van de Heer Jezus Christus is de steen van schuld weggenomen. Is de schuld weggenomen. En u die gebogen gaat onder uw schuld en niet weet hoe u er vanaf moet komen. Hier is een volkomen zaligmaker. Hier is een zaligmaker met wiens werk God de Vader volkomen tevreden is. Wiens werk God de Vader goedgekeurd heeft, waarop hij het stempel van zijn goedkeuring gedrukt heeft. Zoek uw zaligheid toch bij deze opgestane koning. Steen van schuld afgewendeld. Maar ook de steen van ongeloof. Want dat was de steen ook. Kijk, en dan heeft het ons zoveel te zeggen dat de engel die steen afwentelt en dat hij, zo zullen we het ons moeten voorstellen, die steen plat op de grond legt. En dat hij op die steen gaat zitten, zoals we verderop in de schriftlezingen van vanmorgen hebben gehoord. En vanaf die steen gaat de engel dan spreken. Preken. Een van de Engelse schrijvers heeft eens gezegd, die afgewentelde steen is de kansel, de preekstoel van de engel. En wat zegt de engel dan? We blikken even vanuit onze tekst vooruit naar het 5e vers. Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En dan komt het gelijk hij gezegd heeft. De afgewentelde steen betekent, gemeente, ook dit. Dat het ongeloof, en ook het ongeloof dat er na ontvangen genade zo kan zijn en zich kan laten gelden, dat ongeloof bestraft wordt. U moet daar maar eens op letten. In de geschiedenis van Pasen en na Pasen, als de Heer Jezus verschijnt aan zijn discipelen, dan staat er dat hij hun ongelovigheid en hardigheid des harten verweet. Dat de Heer Jezus het ongeloof bestraft. Maar dan moeten we ook letten op hoe de Heer Jezus dat doet. En hoe de engel dat hier in opdracht van God doet. Want daar ligt zoiets ontroerends in. Als het ongeloof bestraft wordt in de paasgeschiedenis, dan gebeurt dat altijd doordat er teruggewezen wordt naar het woord. Wist gij de schriften niet dat de zoon des mensen moest lijden en moest sterven en op de derde dag moest opstaan uit de doden? Als de Heer het ongeloof gaat bestraffen in het leven van zijn kinderen, dan gaat hij ze altijd weer wijzen op dat woord. Op dat woord dat hij gesproken heeft. Op dat woord dat bekendgemaakt is. Op dat woord dat gepredikt werd. En daar ligt iets ontroerends in, gemeente, want daar ligt genade in. Als de Heer het ongeloof bestraft, dan is dat wel in volle ernst. Want ongeloof is God onterend. Het houdt God voor een leugenaar. Het ongeloof, ook het ongeloof dat er bij Gods kinderen kan zijn, slaat de omstandigheden en de gesteldheid van het hart hoger aan dan het woord van God. Maar als de Heer nu het ongeloof bestraffen gaat, dan doet hij dat niet zomaar. Maar dan geeft hij met eerbied gesproken het geneesmiddel erbij. Dan wijst hij altijd terug naar dat woord. En als je zo op paasmorgen, misschien ook na ontvangen genade, wel eens bestraft ben en wordt vanwege je ongeloof, maar je wordt gebracht bij de schrift, oh, dan wordt het gebed toch: maak in uw woord mijn gang en mijn treden vastheren. Vergeef me toch de schuld van mijn ongeloof. Vergeef me dat ik geen acht geslagen heb op uw woord en dat ik u zoals een leugenaar heb gehouden. Maak in uw woord mijn gang en treden vast en schraag in dat spoor mijn wankelende gangen. Het ongeloof bestraft. Dat is de tweede paasboodschap. De eerste was, de schuld is weggedaan. Er is volkomen betaald door Christus als borg voor al de zijnen. En voor allen die ooit zalig moeten worden. De tweede boodschap is, het ongeloof wordt bestraft door de grote herder van zijn schapen. En dan het derde, want de steen was ook een steen van vijandschap. Weet u het nog? Weten de kinderen het nog? Hoe daar de Joodse leiders zo vervuld waren met vijandschap dat ze een Romeinse wacht vroegen voor het graf. En dat ze zo'n zegel hebben aangebracht tussen de grote steen en de rotswand. En ze dachten, als dat zegel daar nu maar zit en die wacht daar nu maar staat, ja, dan kan er niets gebeuren. Dan zal er van dat woord dat de Heer Jezus ooit gesproken heeft, dat hij op de derde dag zal opstaan. Trouwens, dat is ook beschamend. Dat die mensen, die Joodse leidslieden, wel met dat woord van de Heer Jezus bezig zijn geweest, op een verkeerde manier, maar ze zijn in ieder geval nog met dat woord bezig geweest. En Gods kerk heeft er niet aan gedacht. Maar als ze dan op die stille zaterdag zo het graf hermetisch hebben afgesloten en hebben verzegeld en bewaakt, dan is dat vanuit de vijandschap. En dan denken ze nu, kan er van dat woord van de Heer Jezus niets meer vervuld worden. En wat zien we op de paasmorgen? Een engel daalt neer. Een engel treedt toe op het graf. En met de kracht die God hem geeft, wentelt hij de steen af van het graf. En het zegel wordt aan stukken gebroken. En de wachters, we lezen dat ze werden als doden. Ze staan aan de grond genageld. Van schrik en van vrees, geharde Romeinse soldaten, die het graf zeker wel zouden kunnen bewaken, maar ze worden vervuld met vrees en straks slaan ze op de vlucht. Zo lezen we na de woorden van onze eerste schriftlezing. De vijandschap wordt verbroken. De vijand is overwonnen. Dat is de derde paasboodschap die er ligt in de afgewentelde steen. Hoe sterk die vijand ook wezen mag. Maar de vijand wordt overwonnen. Christus is de sterke held. En dat is een boodschap van troost. Heel bijzonder voor degene die de Heere vrezen en die misschien ook wel in hun eigen leefomgeving vijandschap kunnen tegenkomen. Als u probeert uit te komen voor de naam van de Heere, als u wijst op Gods woord, als u opkomt voor de eer van God, maar als u misschien wel in de kring van eigen familie of bij uw eigen kinderen of bij uw collega's of buren vijandschap ontmoet, dan predikt de afgewentelde steen ons dat de Heere machtiger is dan alle vijandschap. En dat geldt niet alleen voor de vijandschap om ons heen, want die kunnen we ervaren. Maar dat geldt ook voor de vijandschap die er zo van binnen kan zijn. En misschien dat er vanmorgen wel iemand onder ons is die met ons meeluistert of hier in de kerk en die moet zeggen, en ik kan me nu boven die Joodse leidslieden en boven die wachters voor het graf helemaal niet stellen. Want er is zoveel vijandschap tegen God in mijn hart. En wie ben ik nu geweest tegenover God en tegenover zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En ik merk dat er zoveel vijandschap is en dat ik ten diepste helemaal niet wil zalig worden in de weg die de Heer in zijn woord aanwijst. En dan predikt die afgewentelde steen ons vanmorgen ook dat de Heer sterker is dan de vijandschap. Als u vanmorgen meeluistert en het moet zeggen, een steen van vijandschap in het hart. En u gaat daaronder gebukt. En u weet niet hoe die steen ooit afgewenteld moet worden. Een engel van de hemel daalde neer en trad toe. En wentelde de steen af. Zou voor de opgestane koning iets onmogelijk zijn. En dan het laatste, wat er over die steen en over het afwentelen van die steen te zeggen is. Steen van schuld, steen van ongeloof, steen van vijandschap, maar het was ook een steen van scheiding, van onmogelijkheid. We keren nog even terug in gedachten naar die vrouwen, daar gaan ze met hun specerijen. Wie zou ons die steen van het graf afwendelen? Hoe zullen we toch toegang krijgen? Hoe zullen we er ooit komen? We kunnen het zelf niet. Geen mogelijkheid. En toch uitgegaan. Toch de specerijen in de handen. Die specerijen, daar ligt trouwens ook nog zo'n bijzondere trek in die ze helemaal niet meer nodig hebben. Die ze, om zo te zeggen, straks aan de kant moeten zetten. Maar zo zou er vanmorgen ook iemand onder ons kunnen zijn. Iemand die het zegt, hoe zal er toch toegang zijn? Ik ervaar zo de scheiding tussen God en tussen mijn ziel. Ik ervaar zo dat het allemaal zo toegesloten is. Dat er voor alles wat van de Heere is, een steen ligt. En als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen, de steen ligt op mijn eigen hart. En wie zal die steen van scheiding en die steen van onmogelijkheid wegnemen? En dan nog een keer, dan predikt de geschiedenis van vanmorgen ons, dat nu door de opstanding van de Heer Jezus Christus die steen kan worden weggenomen. Waarom kon de steen worden weggenomen? Waarom kon ook de steen van scheiding worden weggenomen? Omdat Christus volkomen heeft voldaan. Omdat zijn werk een volkomen werk is. Daarom kan de steen worden weggerold. Daarom is het graf geopend. En kunnen de vrouwen straks het graf binnengaan. U zegt het graf binnengaan. Wat hebben die vrouwen daar nu aan gehad? Wat hebben ze daar nu gezien? Daar hebben ze gemeenteonderwijs gekregen. Daar hebben ze genadeonderwijs gekregen. In dat graf was de leerschool van de Heilige Geest. Wat hebben ze daar gezien? Kinderen, drie dingen. Ze hebben allereerst gezien toen ze zich bukten. En gebukt en gebogen die lage ingang van het graf binnengingen. Het eerste wat ze zagen was, het graf is leeg. De Heer Jezus is hier niet. Hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het graf opengebroken. Hij heeft de doodskleed afgelegd. Hij is in majesteit de sterkste geworden. En hij heeft macht om dode zondaren levend te maken. Om mensen die liggen in het graf van de zonde met kracht te roepen. Zoals Lazarus eenmaal geroepen werd uit het graf. Het graf is leeg. Dat is het eerste wat ze gezien hebben. Een tweede wat ze zagen, dat was de doeken. In het Johannesevangelie staat, die doeken waren samengerold. Wij zouden zeggen, netjes opgevouwen. En de zweedoek die de Heer Jezus om het hoofd droeg, die was op een andere plaats netjes neergelegd. En als dat zo te zien is, en dat is het tweede wat de vrouwen hebben gezien, ja, dan onderstreept dat nog eens een keer. Nee, er zijn geen rovers geweest die het graf van de Heer Jezus hebben overvallen. Want die hadden die doeken nooit zo ordelijk achtergelaten. Die hadden die doeken, die bovendien nog kostbaar waren, zeker meegenomen. En er zijn ook geen discipelen geweest van de Heer Jezus die het lichaam hebben geroofd. Want die hadden die doeken zeker om het lichaam van de Heer Jezus geladen. Maar de Heer Jezus zelf heeft in kalme majesteit op de paasmorgen die doeken afgelegd. En in het kleed van onvergankelijkheid is hij opgestaan. En dan derde, wat die vrouwen zagen in het graf. Leeg graf, de doeken ordelijk samengerold en neergelegd. Maar derde is dat ze op een bepaald moment, eerst hebben ze een engel buiten het graf gezien, maar Johannes zegt op een bepaald moment als ze in het graf gaan, twee engelen in het graf zien. Eén aan de ene kant en één aan de andere kant. Twee engelen. Aan allebei de kanten één. En als u bekend bent met de Bijbel, dan weet u wel, dat herinnert aan het verzoendeksel. Met die twee engelen die hun vleugels naar elkaar toe uitbreiden. En die staarden op het verzoendeksel. En dat is wat die engelen precies doen. Ze staren op de plaats waar de Heer Jezus gelegd heeft. Gelegd is, en die plaats is als het ware een prediking van verzoening. Die plaats predikt hetzelfde als wat het verzoendeksel preekte. Er is verzoening aangebracht. Kijk, en als nu de steen van scheiding en van onmogelijkheid wordt weggerold, dan krijgen die vrouwen onderwijs in het graf, in de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus. Wat ze er op dat moment van verstaan hebben, op dat moment misschien heel weinig, misschien later wel veel meer. Zeker als de Heer Jezus zelf hen, wanneer ze het graf verlaten en teruggaan naar Jeruzalem, ontmoet en het tegen hen zegt: wees gegroet, wees verheugd, want de boodschap van de afgewentelde steen is waar. De schuld is betaald en het ongeloof wordt bestraft en de macht van de vijand is verbroken en de toegang is ontsloten. En daarom, gemeente, mag het vanmorgen nog gepreekt worden. En mag u het horen, hier in de kerk en in uw huizen, dat er een geopende toegang is tot de Heer Jezus Christus. Dat zondaren worden geroepen, worden genodigd. Ook als u nog zo gebukt gaat onder de steen van uw schuld, onder de steen van uw ongeloof, onder de steen van vijandschap, onder de steen van onmogelijkheid. Maar de Heere weet er met eerbied gesproken raad mee. En de Heere roept en nodigt. Meer nog, hij is zelf de opgestane levensvorst. Hij zoekt zondaren op. Waar ze zijn, in hun schuld, in hun onmogelijkheid. En wat een wonder als hij de stenen gaat wegnemen. Als hij u gaat laten zien in uw leven dat er nu voor zo'n zondaar als ik ben een geopende toegang is bij hem vandaan op grond van zijn werk. Wat een wonder als hij u onderwijzen gaat. Wat een wonder als u door genade iets mag zien en mag leren van dat wonder dat hij de schuld heeft verzoend. Wat een wonder dat hij vijanden nog kan overwinnen. Als het maar niet zo is, gemeente, zoals het bij de wachters was. Want die zijn weggevlucht van het graf. En dan gaan wij vanmorgen straks de preek afronden. En straks gaan de mensen hier in de kerk weer naar huis. En u schakelt de middelen weer uit. Maar hoe zult u weggaan bij het graf? Als de wachters? Vol vrees misschien? Of niet eens vol vrees? Vol onverschilligheid? Legt u de boodschap van Pasen naast u neer? Ruilt u die in voor de leugen van deze wereld? Net als de wachters ze doen. En ze krijgen er nog een beloning voor ook. Tijdelijke beloning. Of mag u met Maria Magdalena bij het graf blijven? Geestelijk gesproken. Zoekend. Door de tranen heen bukkend en vragend, waar bent u, Heere? Want zulke zoekers zal de Heere niet afwijzen. Hij zal het zeggen, Maria. En dan zult u het zeggen, Rabboni, mijn meester. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, zo mochten we iets horen van de rijke betekenis van Pasen. De steen is afgewenteld. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hunne zonden aan. Het ongeloof wordt bestraft, maar u bestraft het. Door te wijzen, door terug te wijzen naar uw woord. De vijandschap is overwonnen. De toegang is ontsloten. Heren, bewaar ons ervoor dat we als de wachters zullen wegvluchten. En dat we de waarheid van uw woord inruilen voor de leugen van deze wereld. Maar geeft u dat we met de Maria Magdalena mogen verkeren deze dag, bedelend om genade, u zoekend ook in ons zielsverdriet, totdat u ons genadig zij. Geef dat we vanmiddag weer met elkaar verbonden mogen zijn, als we een heel ander gedeelte uit uw woord willen overdenken. Heere, schenk ons de zegen van Pasen, om Christus weer alleen. Amen. Psalm 85 en daarvan het vierde vers is de slotzang. 85 vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.